De eerste schriftlezing is dus uit Matthäus 3, de versen 13 tot 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan, om de Jezus gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes hem mee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. De volgende lezing is 1 Petrus 2, de eerste 10 versen. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: de steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworpen heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet in deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Wij gaan nadenken over die woorden en dan met name de doop van Jezus. In aansluiting op de preek luisteren we naar muziek, althans de preek eindigt met een gebed en daarna luisteren we naar muziek. Na die muziek zingen wij samen, en dat kunt u waarschijnlijk dan wel begrijpen, het lied Jezus ging Gods weg. En dat is ook van een van de albums van Schrijvers voor Gerechtigheid. Ik neem jullie eerst mee naar het hof van Dionysus van Syracuse. Een koning, eeuwenlang geleden, en die had een dienstknecht, die bediende hem aan tafel. Die dienstknecht heette Damocles. En zoals dat gaat tussen een koning en een dienstknecht die je trouw dient en die je vaak ziet, je krijgt af en toe van die vertrouwelijke gesprekken. Dat je eigenlijk een beetje op het niveau van elkaar terechtkomt, of dat de koning op het dienstknechtniveau gaat nadenken, of de dienstknecht toestemming krijgt om op koningniveau te gaan nadenken. Maar Damocles die zei op een dag tegen de koning van: ja, u hebt het eigenlijk wel gemakkelijk. De mensen benijden u om uw rijkdom, de mensen benijden u om uw macht. U wordt bediend aan alle kanten, u hebt geld te over en macht tot in tot weet ik waar, u hebt eigenlijk wel een heel makkelijk leven. Nou, daar zaten ze een tijdje over te filosoferen. Koning Dionysus ging niet in tegen wat Damocles zei, maar hij zei tegen Damocles, nou, weet je, ik heb het goed gemaakt, wil jij niet een dag koning zijn? Nou, dat zinde Damocles wel, dan hoefde hij niet meer te schrobben, te boenen, te bedienen, maar dan kon hij zich later bedienen. Dus de dag kwam, ze hebben een dag afgesproken, en Damocles die mocht ook de kleding van de koning aan, Damocles die mocht van de dienstknechten gebruik maken, het menu samenstellen, hij mocht alles doen. Dus de dag kwam en Damocles die ging op de troon van Dionysus zitten. Alles ging aanvankelijk heel erg goed. Hij mocht naar eigen wil beslissen over de zaken die bij hem werden gebracht. Hij hoefde maar dit te doen en hij kreeg verse koffie met gebak erbij. Dat ging allemaal uitstekend. Tot op een gegeven ogenblik hij een draai maakte en boven zich een loeigroot zwaard zag hangen. Oh ja, dat vergeet ik te zeggen. De koning had gezegd, je mag best op mijn troon zitten, maar je blijft een dag zitten. Je mag niet halverwege afhaken. Dat hadden ze afgesproken. Dus op een bepaald moment ziet Damocles, die ziet een loeigroot zwaard boven zich hangen. En dat zwaard hangt aan een paardenhaar. Dan weet ik niet hoe sterk een paardenhaar is. Maar Damocles die schrok zich een ongeluk en wilde ogenblikkelijk van die troon weg. Want dat zwaard dat hing precies boven zijn schedeldak. Aan een paardenhaar. Maar de afspraak was dat hij zou blijven zitten. En hij bleef zitten. Weliswaar at hij niks meer. Hij zei niks meer. Hij vroeg aan de mensen niks meer. Hij ontbood geen dienaar meer. En als iemand bij hem kwam die een zaak voor hem neerlegde, kon hij geen fatsoenlijk antwoord meer geven. Want zijn gedachten waren compleet bij dat vlijmscherpe zwaard dat boven hem hing. Hij kon niet meer koning zijn in wat hij deed, in wat hij zei. Hij was dan ook ontzettend opgelucht toen de dag voorbij was en Dionysus binnenkwam en zei, oké, je mag van de troon af. Hij wist niet hoe snel hij van die troon af moest komen. Toen vroeg hij aan de koning, die weer op die troon ging zitten, waarom hangt dat zwaard daar? De koning die zei tegen hem, dat zwaard hangt daar als een symbool van alles wat mensen van mij willen. De een wil mijn rijkdom. De andere wil mijn macht. De derde wil mijn gezag. De vierde wil mijn rechtspraak. De vijfde wil mijn vrouw. De zesde wil mijn paleis. En ik ben continu bezig met koning te zijn, terwijl iedereen iets van mij af wil pakken. Wat is de moraal van dit verhaal? De moraal van dit verhaal is dat men in de oudheid leerde dat je niet andermans jas moet aandoen. Je moet niet willen mij te zijn. Waarom zeg ik dat nou zo? Omdat sommigen van jullie wel eens hebben gezegd, ik wou dat ik zo kon praten over het geloof. Niet doen. Ja, je mag wel praten over het geloof, maar alleen als de geest het je geeft. Verder niet. Dus wees, wil niet een ander zijn. Niet om zijn rijkdom, niet om zijn armoede, niet om zijn briljante geest, niet om zijn eenvoud. Wil niet een ander zijn. Dat is wat dit verhaal ons leert. En nu gaan we naar Jezus. En al ga ik je proberen te laten zien dat het bij God precies andersom is. Dus de les wil niet een ander zijn, wordt nu omgedraaid. In een woord, bekeer je en wees de ander. Ik ga het je uitleggen. Johannes, die doopte in de rivier de Jordaan. Hij riep de mensen op om zich te bekeren van hun eigen leven, dus van wat je zoal door de week doet, hoe je in deze wereld leeft, naar het koninkrijk van God. Want hij zegt, het koninkrijk van God is dicht bij je gekomen. Nog maar even en het raakt je aan. En hij had ook gezegd hoe. Hij zegt, na mij komt de Messias. En de Messias die brengt vrede, recht en die verlossing van zonde. En die zal je dopen met vuur. Dus hij had ook gezegd, het koninkrijk van God is heel dichtbij. Keer je om. Stop met je kwaaie werken. En begin in de liefde van God met zijn gerechtigheid. Toen kwam Jezus. En Jezus die zei tegen Johannes, ik wil door jou gedoopt worden. Dan moeten we even stoppen, want de doop van Johannes, hebben we net gezegd, dat was een doop der bekering, tot vergeving van zonden, der bekering tot vergeving van zonden. Dus met andere woorden, de mensen die zich lieten dopen, die zeiden tegen Johannes, wij belijden onze zonden voor God, wij belijden dat we voor onszelf hebben geleefd, dat we anderen dit hebben aangedaan, dat hebben aangedaan, dat we continu met onszelf zijn bezig geweest en we keren ons naar God en de naaste. En dan werd je gedoopt en dat doop was dan het teken van, God is jou genadig, je zonden worden afgewassen en je mag opstaan in een nieuw leven. Doop en dood gaan dan ook samen in de Bijbel. Dus in de doop, dat is een symbool van sterven. En je weet het, als jullie, iedereen die een hypotheek heeft, als je sterft komt er niemand meer achter je aan om de laatste centen nog binnen te halen. Dus dood is vrij van schuld. Komt Jezus bij Johannes en zegt, ik wil door jou gedoopt worden. En Johannes die zegt dan, komt u bij mij? Ik moet door u gedoopt worden. Hoe komt dat? Waarom zegt hij dat? Omdat Johannes uitging van de gedachte dat de meerdere het geeft aan de mindere. Dus ga niet denken over dat Johannes dacht dat Jezus zonder zonde was en al die mooie laat, eeuwen later gedachten uit de theologie. Nee, het is nu eenmaal zo dat in dat verbond sluiten, in die doop, de meerdere de mindere doopt. Dus Johannes als gezondene was ook de meerdere geweest van allen die zich bekeerden. Zal Jezus later ook zeggen, hij was de eerste onder de mensen. De eerste van wat? De eerste van degene, de grootste onder de profeten, die het koninkrijk van God uitdeelde. Dus Johannes ging daar ook van uit, dat hij mensen doopt, omdat hij de eerste was in het koninkrijk. De eerste die zich had omgekeerd, de eerste die geroepen was, enzovoort. Maar nou komt de Messias, nou komt Jezus. Ja, wie is er nou meer in het koninkrijk van God, in zijn gerechtigheid, dan Jezus zelf? Dus met andere woorden, hij moet koning zijn. Dat had Johannes ook gepreekt. Hij is de Heer. Hij is de Messias. U moet niet door mij gedoopt worden. U moet mij dopen. Dat is de verhouding in deze wereld. Jezus die antwoordt daarop met een commando. Dat kun je in het Nederlands niet goed lezen, maar schrik niet. Hij zegt, Johannes, nu! Dus met andere woorden, hij van, er staat dan in onze vertalingen zoiets van, laat mij begaan en dergelijke. Ja, dat is mooi hoor, maar ik vind toch dat je de kracht van Jezus' woord even moet horen. Nu, Johannes. Zo, nou moet je ophouden, nu! Met andere woorden, Jezus blokkeert die gedachtegang. Jezus blokkeert even al onze gedachten over wat gerechtigheid is en hoe het past en hoe het hoort en wie dat dan zou moeten doen en hoe het zit in Gods koninkrijk. Jezus gaat er niet op in. Hij zegt, kappen! Nu! Dan zegt hij er iets achteraan en daar wil ik jullie aandacht voor. Dan zegt hij, want zo moeten wij alle gerechtigheid vervullen. Ik kan verwarrende gedachten nu inzaaien over wat anderen allemaal zeggen. Maar Jezus die zegt tegen Johannes, Johannes, dan ben ik wel even Jezus en dan is die lezenaar is Johannes. Johannes, dit is de manier waarop jij en ik alle gerechtigheid moeten vervullen. En deze die moet je, daar blijf ik even behangen, want het is belangrijk dat je deze snapt. Dat Jezus in eerste plaats, wij, ons, zo betaamt het ons, alle gerechtigheid. Johannes, jij en ik, hier en nu, in onze relatie, Johannes, hoe wij tegenover elkaar staan, zo, hier en nu, is het passend dat wij alle gerechtigheid vervullen. En dan kun je natuurlijk denken aan Gods gerechtigheid, daar kom ik zo op terug. Maar Jezus zegt alle gerechtigheid. Dus ook de gerechtigheid van de wereld, ook de gerechtigheid van de rechtshoven, ook de gerechtigheid in je klas, ook de gerechtigheid, wat het dan ook maar is, alle gerechtigheid. Johannes, alles wat we op deze wereld kunnen doen dat gerechtigheid heet, dat moeten jij en ik nu doen. Maar wat zegt Jezus nou? Jezus die zegt tegen Johannes, Johannes, jij denkt dat ik jou moet dopen, maar ik trek jou mijn jas aan, Damocles. Probeer hem te pakken. Jezus die zet Johannes op de plek van Jezus. Als Johannes vindt dat Jezus hem moet dopen, draait Jezus de rollen om. En hij zegt, nee, Johannes, jij trekt nu de Jezusjas aan. Jij trekt nu de Messiasjas aan. Jij trekt nu degene die jas aan die hoort bij de koning van Gods koninkrijk. Die trek jij aan. En ik, Johannes, ik trek jouw jas aan. Ik trek jouw jas aan van mens in deze tijd. Ik trek jouw jas aan van zonde en van liefde en van vrede en van wat je dan ook maar in deze wereld doet. He, want dat weet je, als jij een jas aan hebt en je doet iets in deze wereld, wordt die vies. Toch? Ja, tuurlijk. Nou, dan zeg je van oké, die jas moet gewassen. Nee, die jas die geef je aan een ander. Die jas die geef je aan een ander. Dus wat wij doen in deze wereld besmet ons. Maakt ons mensen van de tijd. En Jezus zegt, ik wil die jas hebben. Ik wil jouw jas hebben. En jij krijgt mijn jas. Dus wij wisselen van plek. En dat is wat Jezus alle gerechtigheid noemt. En later zal Petrus dat ook uitwerken. We hebben dat stukje gelezen, Karin ging ons voor. Dat Petrus zegt, doe dan af. Dus leg de jas uit van, en dan krijg je dus wat we ook in Romeinen lazen, net hè, doe dan af alle jaloezie, doe dan af alle eigen gerechtigheid, doe dan af al die kwaadsprekerij, al je dit, al je dat. Dus met andere woorden, als wij in onze menselijke verhoudingen naar elkaar kijken, en wij zouden bij onszelf denken, nou, die preek, dat had ik ook wel beter gekund. Doe af die jas. Doe die jas uit, want het is hoogmoed. Het is arrogantie. Kun jij niet beter preken dan ik? Tuurlijk wel! Maar je kunt mijn preek niet houden. Dat gaat niet. Dus als jij dan hier zit te mokken, wat een hopeloze preek. Doe af. Dat is jaloezie. Want dan geniet je niet van wat Gods woord ons geeft. Snap je die? Dus het gaat niet om beter of minder onder ons. Het gaat erom dat Petrus aan ons zegt, doe dat af. En wat mogen we dan aandoen? Christus. We mogen bekleed worden met Christus. En dat ga ik je zo meteen duidelijk maken. Maar met andere woorden, we wisselen als jas. Wil je daar hele praktische voorbeelden van? Ik zal je heel dichtbij voorbeelden geven. Afgelopen week zaten er hier, 15, 20 jongeren. Het was een flinke herrie. En er kwamen gemeenteleden langs die hen niet groeten, maar tegen mij zeiden, wat een puinhoop, hè? Ik denk dan, doe de jas van die jongens aan. Doe de jas van die jongens aan. En geef hen de jas van Christus. Wat bedoel ik nou? Dat op het moment dat wij ons met mens tegenover mensen gaan verhouden, denken wij op aardse manier van recht en gerechtigheid. Wij denken, de vervuiler betaalt. Zij moeten opruimen. Dat moet Jezus eens tegen jou zeggen. Met al je loze woorden, met al mijn loze woorden. Met al mijn biddeloosheid en God, wat moet ik in deze wereld en bent u er wel? Moet Jezus tegen jou zeggen, joh, als je dat denkt, je ruimt het zelf maar op. Nee, Jezus staat tegenover Johannes. En nu sta jij daar, dus Johannes ruimen we even op, we zetten jou daar neer. Jezus zegt tegen jou, zo moeten jij en ik alle gerechtigheid vervullen. Eerste plaats is dat hij tegen je zegt, geef mij jouw jas. Geef mij jouw jas van wat voor vlekken er ook maar op zitten. Van jaloezie en overspel. Van haat, nijd en afgunst. Kunnen wij dan alleen maar kwaaie dingen doen? Ho, remmen, waarom zeg je dat? Omdat je er onderuit wil komen te denken dat deze wereld slecht zou zijn? Ach jongens, kom op, lees de krant. Luister naar het journaal. En weet dan dat er ook onder ons zijn, ja maar dat is ver weg, dat is niet mijn pakje Jan. Ik hou bij wat ik zelf heb, dat is wel genoeg. Jezus zegt, geef mij die jas maar. Als jouw medemens jou niet interesseert, geef mij jouw jas dan maar, dan draag ik daar de straf wel voor. Dan betaal ik het wel. Zo moeten jij en ik alle gerechtigheid vervullen. En dan sta je hier aan deze kant, want Johannes die staat hier nog steeds. Dan sta je hier aan deze kant. En wat denk je dan? Ik mijn jas aan jou geven? Dan sta ik hier wel, excusez le mot, piemel naakt. Maar wat moet je met je jas? Wat moet je met je eigen woorden? Wat moet je met je eigen daden? Wat moet je met je eigen zin en onzin? We lopen allemaal hartstikke klem in de dingen die we zelf bedenken. De hele wereld loopt klem in de dingen die we zelf bedenken. Het wordt steeds gekker. Over een paar jaar is er geen energie meer. Over een paar jaar is de wereld zo vuil dat jouw kinderen en kleinkinderen niet meer kunnen ademhalen. Wat wil je nou? Ga je het zelf oplossen? Jezus zegt, geef mij jouw jas maar. Dat zegt hij tegen Johannes. Dus hij staat tegenover Johannes en zegt, joh, jij en ik. Wij moeten alle gerechtigheid vervullen. Dit is gerechtigheid bij God. Dat wij onze eigen jas afleggen. Onze jas van kritiek op een ander. Onze jas van gemopper op een ander. Onze jas van zelfvoldaanheid. Onze jas van paniek. Maar ook onze jas van machteloosheid. Onze jas waarin wij wel weten dat als we kritiek leveren op die en gene, dat als het 's avonds stil wordt in ons hart, dat we eigenlijk niet willen horen dat God aan ons vraagt, wat heb je nou gezegd eigenlijk? Want daaronder zit namelijk het zinnetje, ik weet het ook niet. Nou, waarom voeder je dan zo? Waarom blaad je jezelf dan een burn-out, om het zo maar eens te zeggen? Dus Jezus zegt, joh, zo moeten wij alle gerechtigheid. En gerechtigheid in Gods koninkrijk is niet, joh, het zijn jouw problemen. Het zijn jouw zonden. Het is jouw stupiditeit. Het is jouw karakter. Het is jouw geschiedenis. Het is jouw... Nee, gerechtigheid in Gods koninkrijk is, whatever, geef mij jouw jas. Dat is wat er bedoeld wordt. En van de weromstuit, en daar komen we straks nog op terug, van de weromstuit, want nu heb ik de ene kant laten zien. De andere kant is dat Jezus zijn jas aan jou geeft. Want Jezus laat jou niet naakt staan. Want waarom denk je dat hij jouw jas wil hebben? Omdat hij zo'n gloeiende hekel aan je heeft? Nee, omdat hij weet dat je eronder bezwijkt als je je eigen jas blijft dragen. Dus dat wil hij niet. Hij wil met jou een relatie. Hij wil met jou optrekken. Hij wil met jou het koninkrijk in. Hij wil dat jij bij God leeft. Hij wil dat jij in al je woorden en daden de liefde van God laat zien. Niet van je mot dit en je mot dat. Maar dat je kunt leven in de liefde en de kracht van God. Want er is niets mooiers, vraag aan Jezus, dan te leven in de liefde en de kracht van God. Echt niks mooiers. Dan tegen een collega te zeggen die jou van je stoel heeft gedrukt en toch hou ik van je. Want je bent een mooi mens. Of tegen rommelmakers op het plein te zeggen, kom, ik ga even een bezem halen, verk het wel op. Ja, ik ben te gek. Dan heb je het niet gesnapt. Dan roep ik je op tot bekering en kom dan maar eens bij God en zeg van oké, leer mij Jezus. Maar Jezus die draait zich dus om en die zegt, mijn jas voor jou. En dat is een koninklijke jas, hè? Damocles, Dionysus. Dat is een koninklijke jas. Dat is de jas van de koning van Gods koninkrijk. En dan moet je niet gaan denken, dat is dan een jas van macht en aanzien en welzijn. Nee, want volg Jezus maar eens op de koninklijke weg. Dan komt Jezus terecht voor de rechters. Hij komt uit in boegeroep. Hij komt uit in geeseling. Hij komt uit in schoppen voor zijn schenen. Hij komt uit in valse beschuldigingen. Hij krijgt de hele wereld te verduren. Tot aan een kruisdood. Omdat hij jouw jas draagt. Tot aan een kruisdood. Dus die jas van Jezus, zijn gerechtigheid hier op aarde, is niet een welvaartsevangelie. Is niet van alles wordt genezen, iedereen wordt rijk en een echte christen, daar houdt God van, dus armoede krijg je nooit. Dat is het niet. Als er één arm was, was het Jezus. Als er één ziek was, dan was het Jezus. Als er één geen recht kreeg, dan was het Jezus. Als er één mank ging met de manken en blind was met de blinden, dan was het Jezus. Dus denk niet dat dat zo'n schitterende jas is, hier op aarde. Maar, ik kan je uit eigen ervaring vertellen, dat er niets briljanters is om als Christus te zijn voor je naaste. Er is niets mooiers. dan een bezem te pakken en andermans rommel op te ruimen. Je weet niet wat er gebeurt als je dat gaat doen. Dat is zo'n Jesus-like thing to do. Doe het maar eens. Doe het maar eens. Een ander gemeentelid, ook dezelfde jongere, die ging ertussen zitten. Later zei de jongere tegen me, we dachten eerst, wat moet dat mens hier? Maar ze bleef zitten. En ze vroeg naar die, wat doe jij in het leven? En ze vroeg naar die, want gut, wat heb je een leuke jas aan. Langzaam ontdooide de zooi. En de jongens zeiden laatst tegen me, oh, dat zijn best wel leuke mensen bij jou in de kerk. Wat heb je nou gedaan? Je hebt niks gedaan. Je bent er gewoon tussen gaan zitten. Je hebt tegen ze gezegd, omdat ik belangstelling voor je heb, zit ik hier. Waarom denk je dat Jezus naar de wereld is gekomen? Omdat hij belangstelling heeft voor jou. Omdat hij jou niet ten onder wil laten gaan in eigen sores, in eigen gerechtigheid. Dus trek die jas van Jezus aan. Het mooie is dat Jezus eerst die jas moet aandoen. Want het is heel apart, ik weet niet of jullie er ooit bij stil hebben gestaan. Maar Jezus komt op uit het water en dan daalt de geest neer in de gedaante van een duif. Theologen die hebben er ongelooflijke boeken over geschreven. Maar het enige wat daar gebeurt is dat Jezus ons laat zien, dat God ons laat zien dat dit leven, de gerechtigheid van Christus leven, alleen maar kan door de geest van God. Je moet als mens over zoveel drempels heen om degene die jouw plek heeft ingenomen lief te hebben. Je moet over zoveel drempels heen om de mensen die jouw plein vuil maken, om daar toch te gaan bezemen. Je moet over zoveel drempels heen om de kerk die jou zo boos heeft gemaakt toch lief te hebben en te dienen en samen te bidden en Bijbel te lezen. Je moet over zoveel drempels heen. Lieve mens, dat kun je niet in eigen kracht. En zolang je het in eigen kracht blijft proberen, ga je eraan kapot. Maar dat laat Jezus zien. Jezus die staat op uit de Jordaan en de Heilige Geest als duif komt op hem neer. Daar kan ik nog veel meer over vertellen, ga ik niet doen. Het enige wat Jezus daarvan zegt is, jongens, dit is jullie jas. Dit is jullie jas. De jas van de Geest van God. De jas van zijn gerechtigheid. De jas van Jezus Christus. En ja, het is zo. Je gaat als Christus door de wereld in zijn geest. Maar dat is zot. Want wij denken dat dat niet kan. Want wij zijn Jezus niet. Nee, maar je draagt door geloof wel zijn jas. En dat staat zat in de Bijbel, of doe dan Christus aan. Bekleed u dan met de liefde van Christus. De heel Bijbels wat ik allemaal zeg. Maar dat betekent dus ook dat als jij de jas van Jezus aan hebt, dat je tegen iedereen die je tegenkomt kunt zeggen, jouw zonden zijn je vergeven. Huh? Kunnen wij dat zeggen? Ja, want Jezus geeft jou zijn jas. De enige stomme streek die je kunt uithalen is zeggen, ik wil niet in de liefde van Christus leven. Maar dan heb ik ogenblikkelijk de vraag, waarom wil jij niet door de knieën? Wat wil jij dan als haantje overeind houden, dat jij zo dom bent, dat je de liefde van God laat lopen voor je eigen pleziertjes, voor je eigen zondagsbesteding, voor je eigen appjes, voor je eigen gelijk, voor je eigen herrie, zodat het in je hart maar niet stil zal worden. Maar het mooie is, en dan ben ik eigenlijk weer terug bij het begin, het mooie is dat nu de situatie van Damocles en Dionysus is omgedraaid. Damocles die zat op die troon en er hing een groot zwaard boven hem. Ja, zo kijken wij in deze wereld aan tegen het koninkrijk van God. We moeten zoveel. En wee gebeente als we het niet goed doen. En wee gebeente als we niet groeten. En wee gebeente als we niet vegen. En wee gebeente, wat zal God wel niet zeggen? Later moet je alles verantwoorden. Dan lijkt het net alsof je Christus hebt aangedaan, want je gelooft in God, maar dat je denkt dat het zwaard nog boven je hoofd hangt. Lieve mensen, dat is niet zo. Johannes 3 vers 18. Wie gelooft, wordt niet geoordeeld. Dat vind ik een veel belangrijker tekst dan die tekst van Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Johannes 3 vers 18. Lees nou eens even verder. Wie gelooft, wordt niet geoordeeld. Door het geloof mag je in Christus op de troon zitten. Ook een Bijbeltekst uit Openbaring. Mag je op de troon zitten. Om wat te doen? Om eens even te laten zien wie hier nou de basis op aarde? Nee. Om Christus uit te delen. om mensen lief te hebben. En dat is de gerechtigheid waar we over denken. Niet het recht wat de mens heeft. Niet het recht wat jij kunt verzinnen. Maar het recht dat iedereen die jij tegenkomt van jou mag horen. Ik heb je lief. Want ik zie dat je liefde nodig hebt. En in Christus naam zeg ik. Het Koninkrijk van God is je aanraakbaar dichtbij gekomen. Ga met God. Amen.